Voor een visioen, wat als eerste te doen? Daar is zijn woord. Gelooft u dat het geïnspireerd is? Zou hij gelogen kunnen hebben? Of maakte hij gewoon een grapje? Dat deed hij niet. Hij zei, de zoon kan niets uit zichzelf doen, behalve wat hij ziet, wat de vader doet. Dat doet de zoon evenzo. De vader werkt en ik werk tot dusver. Voor de jonge mensen. Jezus zag een visioen van wat God wilde dat hij zou doen en hij voerde het gewoon op in drama. U had vandaag bij ons aan de eettafel moeten zijn om het te zien, hetzelfde te zien gebeuren. Nu, let op. Vervolgens zegt de schrift dat hij deze woorden sprak, een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Dat is de ongelovige. Maar gij zult mij zien, want ik zal bij u zijn, zelfs in u, tot aan de volleinding der wereld. Nu, is dat waar of is het niet waar? Laten we het gewoon uitpraten en het onder ons beredeneren. Is dat de waarheid? Ik is een persoonlijk voornaamwoord. Ik zal bij u zijn, in u, tot het einde van de wereld. Nog een korte tijd en de ongelovige, de kerkwereld, zal komen en zij zullen mij niet meer zien, maar de gemeente zelf, gij. Ik zal met u zijn, in u, tot aan het einde van het tijdperk. De wereld, ze is nog niet aan het einde gekomen, dus Christus blijft dezelfde. Nu, hij zei, ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Nu, de wijnstok draagt uit zichzelf geen vrucht. Hij zuivert alleen de ranken. En de ranken dragen vrucht, wist u dat? Nou, als u dan naar een wijnstok zou gaan, wat zou u dan verwachten te vinden? Druiven. Als u naar een watermeloenplant zou gaan, zou u watermeloen vinden, als het een vruchtbare plant is. Als u naar een perzikboom zou gaan, zou u perziken vinden. Maar dan, als u, als Christus de wijnstok is en zijn leden van de gemeente de takken zijn, wat zou u dan in de gemeente moeten vinden? De werken die ik doe, zult gij ook doen. Meer dan dit zult gij doen, want ik ga naar mijn vader. Wat vindt u als u naar de kerk gaat? Wij zijn de Presbyterianen, wij zijn de Baptisten, wij zijn Pinkstermensen. Wij hebben de boodschap, wij hebben dit. Dat is niet Christus. Christus is liefde, want hij was God. Heb hieraan zullen allen weten dat gij mijn discipelen zijt, wanneer gij liefde hebt onder elkander. Maar wij zullen niet naar die bijeenkomst gaan. Onze kerk werkt niet mee. Goed. Allen die de Vader mij heeft gegeven, zullen komen, zei Jezus. Merk nu op. Nu, laat ons de schrift dan onderzoeken en ontdekken wat hij nou daar in het verleden deed, zodat de mensen zouden weten dat hij de Messias was. En wat hij toen ook deed om aan de mensen te bewijzen dat hij de Messias was, dan moet hij hetzelfde nu doen, of hij is niet dezelfde, gisteren, vandaag en voor altijd. Gelooft u dat? Nu wij, ik weet dat wij, onze kerken het anders zeggen. Oh, want wij hebben deze denominatie, wij hebben deze liefdadigheid. Die dingen zijn prima, maar dat is niet wat Christus deed. En dat is niet wat hij zei te doen. Helemaal niet. Dus let op, laten we teruggaan, we lezen in Johannes. Laten we teruggaan naar het eerste hoofdstuk. We zijn bij de 12e. Laten we teruggaan naar het eerste hoofdstuk en ontdekken de reden waarom hij deze citaten deed, zoals hij het hier deed. Goed, Johannes het eerste hoofdstuk. Wij ontdekken hier dat nadat hij gedoopt was en de Heilige Geest op hem was, wat God was, en hij had de geest zonder mate. Wij hebben het met mate. Hier is het idee, al het water dat daar buiten in de oceaan is, was de geest die in Christus was. Wat in ons is, is een lepel vol uit die oceaan. Maar dezelfde stoffen zitten er in de lepel vol die in de hele oceaan zitten. Alleen niet evenveel ervan. Hij had het, geheel de wateren waren in hem en wij hebben een lepel vol. De zijne was, hij was God die vlees geworden werd en onder ons woonde. Hij was Immanuel. Maar wij zijn geadopteerde kinderen door zijn genade. Nu, nadat hij de Heilige Geest had ontvangen, in de volheid van de Heilige Geest, waar wij de doop ontvangen, ontving hij de volheid van de Heilige Geest. Nu, we ontdekken dat zijn bediening meteen hier begint, in Johannes 1. En er was een zekere man die gered werd. En zodra hij gered werd, ging hij zijn broer Simon halen. En hij bracht zijn broer terug in de tegenwoordigheid van de Heere Jezus. En toen Jezus hem voor de eerste keer zag, vertelde hij hem wat zijn naam was. En vertelde hem dat hij die zou veranderen van Simon in Petrus, Cephas. Heeft hij dat gedaan? En hij vertelde hem wat de naam van zijn vader was, Jonas. Zei gij of uw naam is Simon, u bent de zoon van Jonas. Onthoud nu, dit is het eerste geval. En Petrus was een onwetende en ongeleerde man. Hij had geen opleiding gehad. Hij kon niet eens met zijn eigen naam ondertekenen. De Bijbel zei dat hij onwetend en ongeleerd was. Als onderwijs zo'n grote rol speelt, wat dan met dat? En aan die man werden de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen gegeven. Waar zijn we gekomen met al onze schulden enzovoort? Ik zeg niet dat we ze niet moeten hebben, maar u legt te veel nadruk op uw onderwijs. Dat is allemaal in orde, maar dat zal u nooit redden. Als u niet oplet, zal het u verdoemen. Onderwijs is de grootste hindernis geweest die het evangelie ooit heeft gehad. Dat is juist, want mensen proberen de anderen te slim af te zijn. Het is onze justitieel register, toen kapitein Alvarar, het hoofd van de FBI van de jeugdcriminaliteit, bekeerd werd in mijn samenkomst. Hij zei, broeder Branham, uw bewering daarover is waar. Ik zal u hier wijzen naar elke jeugdzaak die de afgelopen 10 jaar in de Verenigde Staten gebeurd is. Het is onder de opgeleide mensen. Dat is juist. Met 90% is het zo. Ze zijn zo slim dat ze denken dat ze de wet te slim af kunnen zijn en dergelijke dingen. Daarom komen ze in de problemen. En ze denken wel, wij hebben een geweldige kerk, wij hebben een geweldig naam. Dat is het niet. U moet wederom geboren worden. Zonder dat bent u volledig verloren. Ongeacht hoe goed u bent, Kain was net zo goed als Abel. En Bas net als Abel. Bouwde een kerk net als Abel. Bracht een offer net als Abel. En God verwierp hem, omdat hij niet de geestelijke openbaring had van wat juist was. Jezus zei, op diezelfde geestelijke openbaring zou hij zijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen die niet overweldigen. Een geestelijke openbaring door de Heilige Geest. Nu, wat doet Jezus? Hij gaat naar de Joden en maakt zichzelf bekend. Nu, zodra dit gebeurde, was er iemand die Filippus heette. Hij vond dat geweldig, dus ging hij 15 mijl rond de berg en hij vond een van zijn vrienden, genaamd Nathanael. En Nathanael, toen hij hem vond, was onder een boom aan het bidden. En hij wachtte tot Nathanael klaar was met bidden. En hij misschien, toen hij opstond, zei hij, hallo Filippus, blij om je te zien. Hij zei, kom, zie wie wij hebben gevonden. Dat is het. Zelfs geen tijd om te zeggen, hoe gaat het? Blij je te zien? Gaat het goed met je vrouw? Hij had een boodschap. En als de kerk ooit zo enthousiast raakt over Christus, zal er iets gaan gebeuren. Maar wij hebben allerlei sociale gelegenheden en van alle schade. Geen wonder dat wij sterven, zeker. En wij maken ons zorgen dat Rusland hierheen zal komen en maakt u daar geen zorgen over. Het is niet omdat het roodborstje in de appel pikt dat hem schade toebrengt. Het is de worm in de kern die hem doodt. Het is onze eigen rottigheid onder ons wat ons doodt. Waren wij een echte christelijke, ruggengraven mannen en vrouwen die voor God stonden, in plaats van woensdagavond naar de kerk te gaan, blijven wij thuis om naar rock'n'roll televisie te kijken en Arthur Godfrey en al die andere mensen op de radio en We Love Susie. Het laat zien dat u meer van de wereld houdt dan van God. Als uw hart voor God is, komt God op de eerste plaats. En het is geheel uw hart. Nathanael zei, kom kijken wie wij gevonden hebben. Jezus van Nazareth, de zoon van Jozef. En nu hij, ik kan me gewoon voorstellen dat ik hem hoor zeggen, wacht nou even, Filippus, je bent ongetwijfeld op het verwarde pad gegaan. Je bent diep de mist in gegaan. Ik heb je gekend als een man, een eerlijke man. En wil je me hier vertellen dat je met zoiets bent meegegaan? Wel, je moet in wat fanatisme verwikkeld zijn geraakt. Weet je, Filippus, als die kerel de Messias was, weet je waar hij naartoe zou komen? Hij zou naar Jeruzalem gaan. Hij zou naar de priester gaan, de hoge priester. Hij zou zeggen, grote Caiaphas, de hoge priester van God. Wij weten dat u de slimste man van het land bent, de grootste religieuze man van het land. En al jullie heilige priesters, jullie kennen het hele woord. Hij zou daar komen en hij zou zichzelf bekendmaken. U katholieken denkt dat hij naar het Vaticaan zou gaan. U presbyterianen denken dat hij naar de bisschop zou gaan. U pinkstermensen denkt dat hij naar de staatspresbyter zou gaan. Maar hij gaat naar wie hij wil gaan. Het is zijn zaak. En hij zei, zou er iets goeds uit Nazareth kunnen komen? Filippus gaf hem het beste antwoord dat een man hem kon geven. Hij zei, kom en zie het zelf. Dat is de manier. Blijf niet thuis om het te bekritiseren. Ga het uitzoeken. Zoek het in de schrift. Kom het zelf uitzoeken. Op weg om de berg heen kan ik Nathanael tegen hem horen zeggen, ken je nog die oude visser die van wie je toen de vis kocht, die de bon niet kon ondertekenen? Ja. Hij kwam laatst voor hem te staan. Zijn naam was Simon, weet u. En hij vertelde hem wat zijn naam was en wat de naam van zijn vader was. Het zou mij niet verbazen als hij niet zou weten wie jij was. Nu, Filippus. Nu, je kunt me dat spul niet vertellen. Ik zal zien wanneer ik daar kom. Dus toen hij voor de eerste keer de tegenwoordigheid van Jezus binnenliep, draaide Jezus zich om en zei, zie, een Israëliet in wie geen bedrog is. Nu, hij had een Arabier kunnen zijn, hij had een Griek kunnen zijn. Ze kleedden zich allemaal op dezelfde manier en leken op elkaar. Donker ras mensen droegen een baard, tulbanden en losse kleding, gewaden. En bovendien had hij een ongelovige kunnen zijn, hij had een criticus kunnen zijn. Maar hij zei, u bent een rechtvaardig man in wie geen bedrog is. En hij keek naar hem, hij zei, Rabbi, wanneer kende u mij? Dit is de eerste keer dat ik u ooit heb gezien of u mij ziet. Wanneer hebt u mij dan gekend? Hij zei, voordat Filippus u riep, toen u onder de boom was, zag ik u. Wat zei die Jood? Hier is de houding van een echte gelovige. Hij keek hem aan, hij zei, u bent de zoon van God. U bent de koning van Israël. Maar anderen stonden erbij, de slimme priesters. Zij zeiden, deze man is Beelzebub, hij is een waarzegger. Jezus draaide zich om en zei dit. Spreekt u dat tegen mij, de zoon des mensen, zal ik u vergeven. Maar, met andere woorden, er komt een dag wanneer de Heilige Geest zal komen. En wanneer hij datzelfde doet, één woord er tegen zal nooit vergeven worden. In deze wereld, nog in de toekomende wereld. Hoeveel weten dat de schrift dat zegt? Ja, de onvergevelijke zonde is om de Heilige Geest, de werking van de Heilige Geest, een onreine zaak te noemen. Het kan u nooit vergeven worden, zei Jezus. Nu, is het u opgevallen? Jezus deed dat nooit bij een heiden, nog in de aanwezigheid van een heiden. Want hij verbood zijn discipelen om naar de heidenen te gaan. En toen de Syrofenicische vrouw tot hem zei, kom, heb medelijden met mijn dochter. Hij zei, ik ben slecht, het is niet passend voor mij om het brood van de kinderen te nemen en het voor de honden te werpen. En zij zei, ja, heren, dat is waar, dat weet ik, maar de honden eten de kruimels. Hij zei, daar is groot geloof. Als u het op die wijze hebt geloofd, ga dan en vind het op die wijze. Dat is alles wat hij tegen haar zei. Geen visioen voor haar, liet haar eigen geloof het doen, zie. Nu. Hij deed dat en hij verbood zijn discipelen om het te doen. Nu, wij weten dat er maar 3 nationaliteiten van mensen zijn, of rassen. Dat zijn de volkeren van Gam, Sem en Javed. Dat is de Jood, de Heiden en de Samaritaan. En een Samaritaan is half Jood en half Heiden. Is het u opgevallen? Petrus, met de sleutels van het koninkrijk, hij opende het voor de Joden met Pinksteren, ging langs Samaria, naar het huis van Cornelius. Het werd nooit weer gebruikt. Daar zijn de 3 rassen van de wereld. Nu, hij, in zijn dag, hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Nu, degenen die hem hebben bespot en zeiden dat hij Beelzebub was, een duivel, een telepaat of een waarzegger of een of andere boze geest, hij zei, ik zal u dat vergeven. Ze hadden nooit, de Heilige Geest was nog nooit op de natie uitgestort. Zei, ik zal u vergeven. Maar wanneer de Heilige Geest gekomen is, geen woord ertegen of het zal nooit vergeven worden. En let nu op, een dag ging hij op weg langs Samaria. En toen hij dat deed, hij moest daar langs gaan. En hij stuurde zijn discipelen de stad in om wat eten te kopen. En daar is een kleine plaats, een put, buiten de stad, een klein panoramabeeld. En waar de openbare pomp is, waar ze hun water komen halen. En er is een lier die over de pomp loopt en de dames komen daar met kruiken, met haken die eromheen gaan, laten ze gewoon in de put zakken en halen het water en brengen het naar boven en zetten het op hun hoofd en één op elke heup en lopen gewoon al pratend verder. Jezus wachtte daar op de terugkeer van zijn discipelen en terwijl hij aan het wachten was, laten we zeggen dat ze een mooie vrouw was, een hele mooie vrouw die daarheen wandelde, ze was een Samaritaanse. En ze begon de pot in de put te laten zakken om wat water te halen. En ze hoorde iemand zeggen, vrouw, breng mij wat te drinken. En ze keek om zich heen en het was een Jood die daar zat. Ze zei wel, we hebben geen omgang met elkaar. U bent een Jood en ik ben een Samaritaan, een vrouw uit Samaria. Met andere woorden, hadden ze rassenscheiding, verschillen tussen de rassen. Maar hij liet haar weten dat er geen verschil bestond. Hij zei, als u wist met wie u sprak, zou u mij om iets te drinken vragen. En ik zou u water brengen wat u hier niet komt putten, of u water geven. Luister nu, dat was Jezus gisteren. Nu, hij is bij de Samaritanen. Jood en Samaritanen, die de verstotenen waren, het mindere ras. En let weer op. En zij zei, bedoelt u dat u groter bent dan onze vader Jacob? Hij had de put gegraven. Zie, zij claimden God ook. Hij had de put gegraven, zijn kinderen dronken ervan en zijn vee. En hier zegt u dat u water hebt, dat u niet. U zegt dat u groter bent dan hij. En het gesprek ging verder. Wat deed hij? Maakte contact met haar geest, zie. En toen hij erachter kwam wat haar probleem was, hij ontdekte haar probleem. En hij zei, vrouw, ga uw man halen en kom hierheen. Zij zei, ik heb geen man. Hij zei, dat is juist, u hebt er 5 gehad en degene met wie u nu leeft is niet uw man. U hebt de waarheid verteld. Nu, wat zei zij nu? Zeg, bent u een waarzegger? Is dat mentale telepathie? Bent u Beelzebub? Nee, meneer. Ze wist meer over God dan de helft van de predikers in de Verenigde Staten daarover weet. En zij een prostituee. Ze zei, meneer, ik bemerk dat u een profeet bent. Nu, als u die verwijzing naloopt, gaat het terug naar die profeet, degene waar Mozes over sprak. Ik bemerk dat u een profeet bent. Wij weten, wij Samaritanen, kijk nu hoe ze onderwezen werden, zie. Wij weten, wanneer de Messias komt, dat hij ons deze dingen zal vertellen. Maar wie bent u? Wat moest dat zijn? Het teken van de Messias. Het was zo voor de Jood en het was zo voor de Samaritaan. De heidenen waren heidenen. Zij wisten niets over de Messias. Zij aanbaden afgoden, zonnegoden en alles. Dat was onze ondergroep, zie. En zij, wij weten dat wanneer de Messias komt, dat is de reden dat hij het moest zeggen, ze hadden van hem gehoord. Wij weten dat wanneer hij komt, hij ons deze dingen zal vertellen. Maar wie bent u? Hij zei, ik ben hem die tot u spreekt. En ze ran into the city and said, kom. En ze liep de stad in en zei, kom, zie een man die mij de dingen vertelde die ik heb gedaan. Is dit nu niet de Messias? Als dat de wijze is waarop hij zichzelf bekend maakte aan Israël, die naar hem uitkeek, ook aan de Samaritaan, die naar hem uitkeek, hoe zit het dan met de heiden van vandaag, die naar hem uitkijken om te komen? Als hij zo handelde en hij niet kan veranderen omdat hij God is, als dat het teken was dat hij hun toonde als om zichzelf de Messias te maken, de ware Jood geloofde het. Oh, de grote stijfkop, hij geloofde het niet. Hij geloofde het niet om mee te beginnen, hoewel hij heilig en een ongerepte man was. Hij was een groot man. Maar theologen, we hebben er vandaag geen, zoals zij. Zij moesten zelf door een bepaalde generatie komen, Leviet, voor hij priester kon worden. De vader van de vader van de vader van de vader van zijn vader was priester. En hij moest van die geslachtslijn komen. Heilig, zonder smet. Dat heeft er helemaal niets mee te maken. U zou misschien nooit een leugen vertellen en net zo oprecht leven en elke avond naar de kerk gaan en net zo eerbiedig zijn en uw tienden betalen en alles doen en bij het altaar knielen en aanbidden en naar de hel gaan als een huiswaarder naar zijn vogelhuisje. Dat is wat de schrift zegt. Dat is wat Kain deed. Maar waar brengt onze zelfbepaalde religie ons eigenlijk heen? Het stuurt ons van God weg. Jazeker. Let nu op. De Jood, de echte, ware Jood, geloofde het. Zodra hij dat teken zag gebeuren, zei hij, dat is de Messias. U bent de Zoon van God. U bent de Koning van Israël. Jezus zei, omdat u geloofde toen ik u vertelde dat u onder de boom was, voordat u kwam, gelooft u? U zult grotere dingen dan dit zien. En de vrouw bij de bron zei, wij weten dat de Messias die dingen zal doen, want wij zien er naar uit dat het gebeurt. Maar wie bent u? Bent u een profeet? Hij zei, ik ben de Messias. Zij kwam en zei tegen de mannen, nu, jullie hebben mij geleerd dat de Messias deze dingen zou doen. Nu, daar is een man die mij de dingen vertelde die ik heb gedaan. Is dit niet de Messias? Nu, als hij op dezelfde manier moet handelen, nu bedenk, het werd nog nooit voor een heiden gedaan. Wij hebben 2000 jaar gehad van half donker en half licht, van zich bij een kerk voegen. Maar hij zou onrechtvaardig zijn en zou partijdigheid tonen als hij zich niet zou bekendmaken als de opgestane Christus na 2000 jaar. En niet omdat wij grote kerken hebben, dat is niet het teken, omdat we door het hele land gereisd zijn, Billy Graham, Oral Roberts en wij allen, en veel leden in de kerk hebben gekregen. Dat is niet het teken. Dat is helemaal geen teken. Dat is niet wat hij deed, zeggen, kijk eens, ik zal een grotere menigte trekken dan Johannes. Dat was geen teken. Maar het teken van de Messias is waar ik het hier over heb, van wat hij deed. Als hij dat deed voor die generatie Joden die afgesneden waren en die halfbloeden die naar hem uitkeken, dan moet hij hetzelfde doen voor deze heidense generatie. Of hij deed het verkeerd toen hij daar destijds op die manier handelde. Als hij ons binnenlaat gaan met al onze theologie en dergelijke en zichzelf niet bekend maakt, zoals hij bij hen deed voor een vernietiging. En dit is het grote teken om te bewijzen dat de tijd nabij is, dat het nabij was voor de Jood. En elke Bijbelleraar weet dat de heidenbedeling het einde is en dat hij zich weer tot de Jood zal keren. En God heeft het hart van Hitler, Mussolini, al die dictators en Rusland verhard en liet de Joden regelrecht terug naar Palestina gedreven worden, waar ze horen te zijn. Ik heb een film, 3 minuten voor middernacht, volgens de wetenschap. En de Joden die aankomen en hun geliefden dragen, oud, kreupel op hun rug. U ziet het in het tijdschrift Look, Life. Ze komen aan uit Iran en die plaatsen en dragen die oude Joden naar binnen. En een vriend van mij ging naar hen toe, nam het allemaal in Kodachrome kleur op, zei, komt u terug naar het thuisland om te sterven? Zeiden nee, wij komen terug om de Messias te zien. Wij komen niet terug om te sterven, wij komen terug om de Messias te zien. Jezus zei, wanneer de vijgenboom zijn knoppen begint uit te zetten, zal deze generatie, 40 jaar, niet ophouden totdat al deze dingen zijn vervuld. Begrijpt u het? Wat gebeurde er? De laatste oproep voor de heidenen. De naties zijn gereed om op elk moment verpulverd te worden. En als je eraan denkt, voordat dat kan gebeuren, gaat de gemeente eerst naar huis. En als wij verpulverd zouden kunnen worden voor de ochtend en het oordeel, hoe zit het dan met het naar huis gaan van de gemeente? Het kan elk moment komen. Zeker, o, word wakker, mensen, schud uw geestelijke ziel in u door het woord te lezen. We zijn aan het eind, de tijd is nabij. We hebben theologie gehad, we hebben gemeentetijdperk gehad, maar dit is de tijd. En nu, het laatste teken aan de Jood was wat? Het verschijnen van de Heer Jezus. Het laatste teken aan de heiden is dat hij in de geest van de Heilige Geest terugkomt in zijn gemeente en dezelfde dingen doet die hij toen deed om zich bekend te maken dat hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor altijd. U kijkt er en u kunt de krant lezen en het geschrevene in de lucht zien, ziet u? Er zit niets anders op dan dat we verdoemd zullen worden. Er is geen andere uitweg voor ons. Als God dit land laat wegkomen met de zonden die het begaat, zal hij verplicht zijn als een rechtvaardige God om Sodom en Gomorra op te richten en zich te verontschuldigen dat hij ze heeft verbrand. Zij begaan dezelfde zonden die wij begaan. God houdt van de zondaar, maar hij haat zonde en hij is rechtvaardig en het moet geoordeeld worden. En wat hij aan het doen is, zijn zoon beweegt zich vandaag door het land in de vorm van de Heilige Geest en de kerk heeft het verworpen, heeft afstand ervan genomen, heeft het bespot, zodat hij rechtvaardig kan zijn om het oordeel te zenden, wat hij beloofde te doen. Jezus Christus, dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Diezelfde Heer Jezus die zich daar bekend maakte, beloofde het, profeteerde het, zei dat al deze dingen zouden plaatsvinden en hier zijn ze. Wat gaan we eraan doen? Laten we het aannemen, vriend. Laten we het geloven. Hier ligt een kleine foto hier. Iemand vroeg mij erover. Dat licht. Nu, vergeet mij. Ik ben maar een man, ziet u. Wij hebben het over het licht. Het is een vuurkolom. George A. Lacey, het hoofd van de FBI, vingerafdrukken en documenten, heeft het onderzocht. Het hangt ginds in Washington D.C. in de Religious Hall of Art, het enige bovennatuurlijke wezen dat ooit werd gefotografeerd. Het is in Zwitserland, het is in Duitsland, waar ze hem gefotografeerd hebben. Waarom wordt het niet verspreid? Waarom wordt het niet bekend? Het kan niet bekend zijn. Ze weten deze dingen nooit totdat het allemaal voorbij is. Hij zei dat hij het had verborgen voor de ogen van de wijzen en verstandigen. En dat het zou worden geopenbaard aan kinderkens die willen leren. Hoeveelen weten dat Jezus dat zei? Dank God ervoor. U katholieke mensen, u wist nooit wie Sint Patrick was. Hij was om te beginnen geen katholiek. U weet dat. Maar nadat hij een lange tijd dood was, herkende u dat hij een heilige was. Wat dan met Franciscus van Assisi, een wandelende prediker met een Bijbel onder zijn arm? U herkende hem toen niet. Wat dan met Jeanne d'Arc? De katholieke kerk verbrandde haar op een brandstapel, terwijl ze om genade schreeuwde. U verbrandde haar als een heks, een Beelzebub. Een geestvervulde vrouw die visioenen zag en tekenen en wonderen deed. En u verbrandde haar als een heks, als een Beelzebub. Maar ongeveer 100 jaar later besefte u dat ze een heilige was. Natuurlijk hebt u berouw getoond, u groef de lichamen van die priesters op en gooide ze in de rivier. Nu is ze heilig verklaard. God zendt altijd zijn genade, zijn teken. Hij gaat over de top van de ogen van de wijzen en de verstandigen en openbaart aan kinderkens. Hij roept zijn gemeente en verzegelt haar. Daar gaat het. Hij is rechtvaardig. Hij stuurde het. Hij is verplicht aan zijn woord. Kijk naar velen van de Joden daar ginds in die dag, Matthäus 12. Hij zei dat velen van hen de dingen zagen die hij deed, maar toch konden ze niet in hem geloven. Want de profeet zei, Jesaja, ze hebben ogen en kunnen niet zien, en oren en kunnen niet horen. Verblind. De heidenen zijn verblind door geloofsbelijdenissen en denominaties. Zij falen om de mysterieuze, opgestane Jezus te zien bewegen in zijn geest, onder zijn gemeente, en de dingen doen die hij doet, precies hier in de eindtijd. O God, open onze ogen. Open onze ogen, is mijn gebed. Nog één ding dat hij deed voordat we sluiten. Op een dag ging hij door, hij zag geen visioen. Hij ging door een kleine menigte en ze klopten hem allemaal en schudden zijn handen en verder enzovoort. En een kleine vrouw zei in haar hart, ik geloof dat hij een heilig man is. Ik geloof dat hij de zoon van God is. En ik ben maar een kleine vrouw. En ze had een bloedvloeiing gehad tijdens de menopauze en het was gedurende vele jaren dat ze het had gehad en ze konden het niet stoppen. De dokters konden er niets aan doen. En ze zei, als ik zijn kleed maar kan aanraken, dan geloof ik dat ik gezond zal worden. En ze raakte zijn kleed aan. Nu, het Palestijnse kleed hangt los. U zou het niet kunnen aanraken. De zoom, dat is de onderkant ervan, dat heel losjes hing. En ze raakte de rand van het kledingstuk aan. Ze zat waarschijnlijk lager dan hem. En ze raakte de zoom aan. Hij liep een stukje verder. En hij draaide zich om en hij zei, wie heeft mij aangeraakt? Dat was Jezus gisteren. De Bijbel zei, hij is een hoge priester vanavond. Die kan worden aangeraakt door het voelen van onze zwakheden. Is dat juist? Dezelfde, gisteren, vandaag en voor altijd. De vrouw raakte hem aan. Hij zei, wie raakte mij aan? En Petrus, hij voelde zich groot, omdat hij zo'n beetje een hoofd van de apostelen was. Hij zei, nu berispte de Heer Jezus en zei, waarom zegt u zoiets als dat? Wel, wie zou kunnen zeggen wie u aanraakte? Iedereen raakt u aan. Jezus zei, maar ik werd zwak. Deugd dat van mij is uitgegaan. Oh, dat is de aanraking die ik hoop dat u New Haven mensen aanraken. Ik merk dat ik zwak ben geworden. Deugd is uit mij gegaan. Iedereen hield zich stil. Hij keek over al zijn kleine groep mensen heen die daar stonden, over die vissers die rond de rivier stonden. En hij keek daar en hij zag de kleine vrouw. Hij was met kracht bekleed en kon onderscheiden wat echt geloof was. Hij zei tegen de vrouw, vertelde haar haar toestand. Hij zei, uw geloof heeft u gered. Dat was Jezus gisteren. De Bijbel zegt dat hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer. En een hoge priester, Hebreeën, het Nieuwe Testament, die kan worden aangeraakt door het voelen van onze zwakheden. Dan, als hij nog steeds de hoge priester is, als u hem aan zou raken, als u in het gehoor zit waar u nu bent en zegt, o God, laat mij u aanraken, Jezus, ik geloof u, niet opgewonden, maar hem gewoon aanraken, hoe zou hij doen? Hij zou op dezelfde manier moeten doen als hij toen deed. Of hij zou niet dezelfde Jezus zijn. Zie, hij zou terug moeten spreken. en de lippen van zijn gemeente gebruiken en hetzelfde moeten zeggen, want wij zijn de ranken, hij is de wijnstok. Hij zou terug moeten spreken en hetzelfde zeggen als wat hij toen deed, of hij is niet dezelfde Jezus. Is hij niet dezelfde hoge priester? Is hij een ander? Maar hij leeft vanavond. Oh, daar ben ik zo blij om, vriend. Hij leeft. En in deze dag, wanneer wij niet één ding hebben waarop wij kunnen rusten. We zijn gewoon, het is afgelopen met ons. Er is maar één ding dat stand kan houden, dat is het Koninkrijk van God. Ons land, vergaan. Ze is tot de kern toe opgevreten door termieten. Ik heb gestaan op de plaatsen waar farao's in Egypte moest 6 meter graven om hun paleizen te vinden. En in Rome met de Caesars. En alle koninkrijken moeten wijken, want er is een koninkrijk komend dat nooit kan wijken. Dat is het koninkrijk van God. Deze anderen, al het sterfelijke wijkt voor onsterfelijkheid. Maar het grote land dat wij hebben, en nog zegt de Bijbel dat elke natie onder de zon door de duivel wordt bestuurd. Jezus zei het. Alle naties worden bestuurd door de duivel. Dat is waarom we vechten en doen zoals we doen. Satan zei, ze zijn allemaal van mij. Hij toonde ze hen. Hier, ik zal ze allemaal aan u geven als u mij wilt aanbidden. Jezus wist dat hij erfgenaam van hen zou worden. Hij zei, ga achter mij, Satan. Zie, hij wist dat hij de erfgenaam ervan was. En zolang wij hebben een geweldige president. Nu, ik ben geen politicus, maar ik mag meneer Eisenhower. En ik vind hem een geweldige man. Maar als wij een Dwight Eisenhower in elke gemeente in deze Verenigde Staten zouden zetten, zouden ze nog steeds in zonde doorgalopperen. De Bijbel zei dat ze dat zou doen. Daar hebt u het. De tijd is gekomen. En vriend, niet lang geleden maakte ik een reis naar Finland. Net na de Tweede Wereldoorlog. Ik zag die Finse vrouwen 's nachts allemaal aan het harnas vast en ze sleepten een echt achter zich aan. Mannen, kleine kinderen die een lantaarn droegen. Ze stopten niet voor de nacht, gingen gewoon door. De oorlog was voorbij. Ze moesten de tarwe aanplanten. Als ze de tarwe niet binnen zouden halen, zou er volgend jaar geen oogst zijn. Ze zouden allemaal verhongeren. Kleine jongens renden met de lantaarn mee en ze zouden zo moe zijn en moeder aan het trekken en zweten en schouders geschaafd en zo. Jonge meisjes en iedereen. Pa liep achter hen aan en gooide de tarwe zo. Hark het gewoon. Hark gewoon het oppervlak. Zorg dat de tarwe erin komt. De sneeuw komt eraan. Blijft er de hele winter liggen. Geen tarwe, geen leven. En broeder, zo is het vandaag in het Koninkrijk van God. Het is later dan u denkt. Wij hebben geen tijd om voor grote opwekkingen te stoppen. Wij moeten het oppervlak behandelen, het zaad erin krijgen.